Zo, beste vrienden. Wij mogen hier bij elkaar zitten om na te denken over de Romeinenbrief. En we zullen eerst maar beginnen met zingen. En ik zou willen zingen over Psalm 72. En daarvan in het bijzonder. Laten we maar zingen uit vers 72, vers 10. Want het gaat dus over de gerechtigheid Gods. Dat is de centrale uitdrukking van de brief. En die gerechtigheid, die is door Christus aangebracht. En u kunt dat vinden ook in Psalm 72, vers 10. Dat gaan we nu zingen. Lees u nu Romeinen 1 van vers 8 tot en met vers 15. Eerstelijk dank ik mijn God door Jezus Christus over u allen, dat uw geloof verkondigd wordt in de hele wereld. Want God is mijn getuige, welke ik dien in mijn geest, in het evangelie zijn zoons, hoe ik zonder nalaten uwer gedenk. Alle tijd in mijn gebeden biddende, of mogelijk mij nog de enige tijd goede gelegenheid gegeven werd, door de wil Gods om tot u te komen. Want ik verlang om u te zien, opdat ik u enige geestelijke gaven mocht meedelen, ten einde gij versterkt zoudt worden. Dat is om mede vertroost te worden onder u door het onderling geloof, zo het uwe als het mijne. Doch ik wil niet dat het u onbekend zij, broeders, dat ik menigmaal voorgenomen heb tot u te komen en ben tot nog toe verhinderd geweest. opdat ik ook onder u enige vrucht zou hebben, gelijk als ook onder de andere heidenen. Beide Grieken en barbaren, beide wijzen en onwijzen ben ik een schuldenaar. Alzo hetgeen in mij is, is volvaardig om u ook, die te Rome zijt, het evangelie te verkondigen. Tot zover. Zal u voor geen gebed. Heren, zo mogen we vanavond bijeen zijn met de gemeente om na te denken over de brief van Paulus aan de Romeinen, aan de stad Rome. Hij was er nog nooit geweest. En toch had hij groot verlangen om ook in Rome het evangelie te verkondigen. Het is een moeilijke brief. Maar we hopen, als u het geeft dit jaar, 6 avonden erover na te denken. Zou u willen geven dat we niet alleen onze kennis van de brief vermeerderen, maar dat ook de inhoud een plaats mag hebben in ons hart? Want het gaat over de rechtvaardigheid Gods in Christus. Dat is het grote medicijn van de zaligheid. Niemand van ons kan dat missen om u te kennen en de zaligheid die in Christus Jezus is. Zou u ons een goede uren willen geven? We vragen het om Jezus wil. Amen. Ja, beste vrienden, een moeilijke brief. Ja, ik heb zitten aarzelen, moet ik wel met zo'n moeilijke brief beginnen? Maar ik moet dan ook proberen het uit te leggen. Maar u weet het zelf wel, de brieven van Paulus zijn niet zo makkelijk. Maar laat ik eerst zeggen dat ik het bijzonder fijn vind dat u gekomen bent. Want we hebben het op een laat tijdstip aan u gemeld. En dat u dan toch in de agenda hebt opengemaakt om te komen luisteren, dat is natuurlijk heel verblijdend. Ik had een klein beetje gehoopt, maar dat is natuurlijk een verkeerde hoop, dat we in de zaal konden. Want dan had u de plaatjes ook kunnen zien. En die zijn wel ondersteunend. Maar goed, dan moet ik het maar met mijn woorden proberen te zeggen. Ik hoop dat u ook een Bijbeltje bij u heeft. Want dan kunt u af en toe, als ik een tekst noem, meelezen. Dat zijn wij misschien in Nederland niet zo gewend. Maar in Afrika, ja, daar kom ik weer met Afrika. Als ik daar een tekst noemde, dan zat iedereen driftig te bladeren om hem mee te lezen. Dus we proberen het vanavond ook wat Afrikaans, zal ik maar zeggen. Ja, deze brief, vanavond een intro. U herinnert zich dat blauwe regeltje nog wel. Volgende keer de versen 16 en 17, dat is de kerngedachte van de brief. De keer daarop de eerste 3 hoofdstukken over het gemis van de rechtvaardigheid. Nu de intro. Dit is een van de meest geliefde brieven door de eeuwen heen van Paulus. Ik noem u 2 figuren, maar misschien is het ook wel uw geliefde brief. Augustinus, die is tot bekering gekomen door deze brief. Hij zat in een werelds leventje van feesten en ik moet ook zeggen van vrouwen. En hij voelde wel dat dit een doodlopende weg was. Maar schrijft hij in zijn boek, zijn levensboek, dan trokken de vrouwen aan mijn kleed en zeiden: blijf bij ons, blijf bij ons. Verlokkend. Maar toen zat hij in de tuin te lezen in de brief van de apostel. En hoorde een meisje zingen: tolle lege, neem en lees. En hij nam de brief van de apostel Paulus en las Romeinen 13. En dat was een pijl van God in zijn hart. doet aan de Heere Jezus Christus en verzorgt het vlees niet in begeerlijkheden, niet in slaapkameren, niet in ontuchtigheden. Dat was zijn bekering uit de Romeinenbrief. Eeuwen later Luther. Een hele andere figuur. Die had geen liederlijk leven, maar die zat eenzaam in zijn kloostercel. Maar hij kon de vergeving met God niet vinden, hij worstelde erom. Totdat hij las Romeinen 1, wat we de volgende keer gaan behandelen, vers 17. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in het evangelie geopenbaard, uit geloof tot geloof. Gelijk geschreven is, rechtvaardige zal uit het geloof leven. Later zegt Luther, toen ik dat las, dat de rechtvaardigheid niet bij mij te vinden was, maar in het evangelie, in Christus. Toen was het alsof na jaren van worstelen de poorten van het hemelsparadijs voor mij werden opengemaakt. Nou, ik noem niet meer mensen, ik zou er nog meer kunnen noemen, maar de Romeinenbrief is altijd weer het begin geweest van een soort reformatie. We hebben hier eigenlijk in deze brief de samenvatting van het evangelie, de kernboodschap van ons christen zijn. Maar het is geen gemakkelijke brief. Even heb ik gedacht, zal ik beginnen met Genesis en het jaar erop, als God het geeft, de Romeinenbrief. Maar tenslotte heb ik toch hiervoor mogen kiezen, omdat dit zo'n belangrijke brief is. En onze vraag deze en de volgende avonden zal zijn, wat is nou precies Paulus' boodschap? Wat is dat evangelie? En als je zo door de brief bladert, dan heeft hij het heel vaak over werken. Werken van de wet, werken. Dat is het niet. Dat is zijn behoud niet. Maar even zo vaak heeft hij het over het geloof en de zaligheid en de gerechtigheid van Christus. En dat is het wel. En wat bedoelt hij dan? Moderne uitleggers. En ik adviseer u niet in voorbereiding voor deze avond die moderne uitleggers te lezen. Veel moderne uitleggers zeggen, Paulus had een Joods probleem. En het is voor ons interessant om dat nog eens na te gaan, zijn Joodse probleem. Maar of het voor ons nog wat te zeggen heeft, daar twijfelen die moderne uitleggers aan. Maar ik kan u zeggen, gemeente, geliefde vrienden, deze brief was belangrijk 2000 jaar geleden, stond bij de wieg van het christendom in Europa, maar is voor ons vandaag van even grote betekenis. Er is heel veel verwarring in het kerkelijk leven, in de wereld. Deze brief was steeds het begin van een reformatie en mogen het ook een gouden kleinood voor jullie hart zijn. Als je een klein beetje wil voorbereiden op dit soort avonden, dan zou ik zeggen, u heeft eigenlijk aan de kanttekeningen, dat zijn maar kleine zinnetjes, al heel veel. Want die zeggen het meestal precies goed. Als je iets meer wilt lezen, maar dat zijn vaak toch wel heel wat pagina's, kun je aan Matthew Henry denken of Calvijn. En als je echt een hedendaags commentaar erbij wilt gebruiken, zou ik de korte verklaring nemen, die ook goed is. Maar ik zeg weer opnieuw, die kanttekeningen, die zeggen het vaak heel treffend mooi. Goed, dat ter voorafspraak hoe wij ons op de avonden voorbereiden. Dan wat ik in de plaatjes al heb laten zien. Hoe moeten we deze brief ongeveer plaatsen? Wanneer is die geschreven? Nou, als u zich indenkt dat Paulus in het jaar 35 na Christus tot bekering is gekomen. Weet dat wel, op de weg naar Damascus. Heeft daar 3 dagen geworsteld in de rechte straat. Daar begint zijn christenleven in 35. Hij sterft in 67. Waar ergens heeft hij dan deze brief geschreven? In die periode tussen 35 en 67. Ik heb het u laten zien, niet op de eerste zendingsreis, toen bleef hij in Turkije. Niet op de tweede zendingsreis, toen eindigde die wel in Korinthe, maar ging terug, had Rome nog niet in gedachten. Op de derde zendingsreis, toen is hij ook helemaal van Antiochië door Turkije en door Griekenland naar beneden gegaan tot Korinthe. Daar is hij 3 maanden geweest en daar heb ik nou zo'n eerbied voor. Als ik een artikel in de Saamwinder schrijf, dan gaat alle boeken van de tafel en dan ben ik alleen maar met dat artikel bezig en zit je uren te peinzen. Hij schrijft in die 3 maanden waar nog zoveel andere dingen te doen waren, deze indrukwekkende brief. Het is een knecht van God geweest, een man van God, geïnspireerd. Die brief, toen hij die klaar had in die 3 maanden daar in Korinthe, heeft hij aan Febe, die haar huis had opengesteld bij die Oosthaven, heeft aan Febe gevraagd, wil jij de brief in Rome brengen? Waarschijnlijk had Febe daar familieleden. Als u mee wilt kijken, staat dat in Romeinen 16, aan het einde van de brief, de versen 1 en 2, die zal ik u voorlezen. Romeinen 16, vers 1 en 2. Ik zou voor de volgende keer, als ik stukjes lees, ook iemand graag bij mij willen hebben die stukken leest. Dat een andere stem de stukken leest. Maar goed, daar kunnen we nog over nadenken. Ik zal het nu doen. Ik beveel u Febe. Ziet u het? Romeinen 16 vers 1. Ik beveel u Febe. Onze zuster. Hij bedoelt ongetwijfeld in het geloof. Die een dienares is van de gemeente die te Kengreën is. Dat is die Oosthaven. Zij is daar dienares. Dat betekent, zij heeft haar huis voor de christenen in Kengreën opengesteld. Opdat gij haar ontvangt, schrijft hij aan Rome, in de Here. Dus geef haar welkom alstublieft. Zij heeft deze reis gemaakt om deze brief te brengen. Gelijk de heilige betaamt. Dus een heilig behoort gastvrij te zijn en haar bijstaat. In wat zaak ze u mogen van doen hebben, want zij is een voorstander geweest van velen, ook van mijzelf. Dus zo introduceert hij deze Febe in de gemeente van Rome als zij die brief brengt. Zelf, als we nog even bij dat 16e hoofdstuk blijven, want daar vinden we veel in vers 23, zelf logeert Paulus in het huis van Gaius, vers 23. U groet Gaius, de huiswaard, dat betekent gastheer van mij en van de hele gemeente. Dus daar was ook een huisgemeente bij Gaius. Dat is al de tweede, maar ik denk dat er wel meer waren in Korinthe, want het was een grote gemeente. Goed. Dan gaan we weer terug, dan heeft u dus in beeld dat deze brief in het jaar 57 geschreven is vanuit Korinthe op zijn derde zendingsreis en Febe brengt de brief naar Rome. Maar nu de vraag die ik net gesteld heb bij de plaatjes, waarom een brief aan Rome? Want alle brieven die Paulus geschreven heeft, Thessalonicenzen, Filippenzen, Efezen, al die brieven heeft hij geschreven omdat hij al eerder daar een gemeente heeft gesticht. Hij kende die mensen. In Rome is hij nog nooit geweest. Waarom schrijft hij dan een brief aan de gemeente van Rome? En je voelt ook in het begin van de brief dat hij die mensen lief heeft. Vers 7 van hoofdstuk 1, dan gaan we dus terug naar hoofdstuk 1. Vers 7. Alle die te Rome zijt, geliefde Gods geroepen heilige. Je vraagt je af, waarom schrijft Paulus zo liefdevol? En wie zijn dat, die christenen in Rome? Want als Paulus daar nog nooit geweest is, Wie heeft die gemeente gesticht? Johannes is er nooit geweest. Petrus is er nog nooit geweest. Hoe komen die christenen daar in Rome? Ja, ik zou bijna vragen, heeft iemand daar een idee over? Moeilijke vraag. Nou, het antwoord is hoogst waarschijnlijk, is dit de, na Jeruzalem, de vroegste gemeente die er is. Want er staat in Handelingen 2 op de Pinksterdag, daar waren Parthers, Meders, Elamieten, inwoners van Mesopotamië, uit alle delen van de wereld waren ze gekomen naar de Pinksterdag. En daar waren ook gekomen, staat er in Handelingen 2, uitlandse Romeinen bij de Joden en Jodengenoten. En die mensen werden ook getroffen onder die 3000 door de preek van Petrus. En die gingen met die genade in hun hart terug naar Rome. En zonder een apostel en zonder een discipel hebben die Pinksterlingen uit Rome daar zelf een gemeente gevormd. Wat een wonder. En die gemeente, dat is ook belangrijk voor het verstaan van deze brief, die gemeente bestond dus vanaf het allereerste begin uit Joden en Jodengenoten. Handelingen 2 vers 10. Joden, nou dat weten we wel wat dat zijn. Dat zijn mensen die uit het geslacht van Abraham, echte Joden, die zaten daar blijkbaar ook in Rome. Maar ook Jodengenoten, wie zijn dat dan? Als je dat in het Grieks leest, staat er proselytos. Wij zouden vertalen met proselieten. Dat waren eigenlijk heidenen. Maar die voelden zich in de stad Rome niet meer thuis bij die afgoden van Rome, bij die tempels. En die hebben aan die Joodse synagoge in Rome gevraagd, mogen wij bij u horen? Ja, dat mag natuurlijk. Maar dan moet je wel onze wetten houden, onze spijswetten. En je moet Sabbat houden. En het liefst zouden we ook willen dat je werd besneden. Dat zijn dus heidenen die tot de synagoge van de Joden zijn overgegaan. Proselieten. Dus die vroegste gemeente in Rome bestond uit Joden en heidenen. En op de Pinksterdag zijn die tot God bekeerd. En de genade van Christus in hun hart ontvangen. Joden-christenen en heiden-christenen. Proselieten. Dus die gemeente die bestond eigenlijk uit twee type mensen. En dat gaat niet altijd goed. Goed, u zit hier heel liefdevol dicht bij elkaar. En dat is natuurlijk heel aangenaam. Maar ik kom zelf uit de gereformeerde gemeente van Arnhem. En die was ontstaan uit een stukje gereformeerde gemeente en een stukje christelijk gereformeerde kerk. Dat herinner ik me uit mijn jeugdjaren. En er was eigenlijk altijd gedoe. Die oorspronkelijke Gerchemmers die keken tegen bepaalde dingen toch weer anders aan dan die oorspronkelijke christelijk gereformeerde. Ze waren wel aan elkaar gelijmd, maar precies op die barst van die twee groepen, daar wreef het nogal eens. Daar was nog wel eens wat frictie. En dan haal ik dat voorbeeld aan voor de gemeente van Rome. Je had daar de Joden-christenen, die de oorspronkelijk Jood waren, en de heiden-christenen, die uit het heidendom kwamen. Ze waren aan elkaar verbonden door de Pinksterdag. En toch was er steeds frictie. En dat is erg. En dat vond Paulus in een bijzondere mate erg. Die spanning. En je vindt dat in heel de brief. Ik zal daar keer op keer op terugkomen. Dan zie je steeds weer dat hij het heeft tussen over de Joden en over de heidenen die christen zijn geworden. Alsof hij maar die eenheid zoekt. Ik noem u één tekst. Die hoef je niet op te zoeken, maar die lees ik alleen. Romeinen 3 vers 29. Is God een God van de Joden alleen? Je voelt de spanning. Is hij het ook niet van de heidenen? Ja, zegt Paulus, ook van de heidenen. Eigenlijk hoort die barst tussen die twee groepen helemaal niet te bestaan. Want God is een God van Joden die zich tot God bekeert, ook van de heidenen. Dus je voelt in heel die brief probeert hij die twee groepen liefdevol bijeen te brengen. Nou, vandaag de dag kun je heel wat mensen vinden die geïnteresseerd zijn in de vraag, is er nog toekomst voor Israël? Dominee Dekker die daar mag werken. Nou, dominee Dekker, ik ken hem goed, hij is mijn vriend. Die heeft samen met zijn vrouw Marita daar hoge verwachting van. Anderen die denken daar weer wat anders over. En daar gaan heel wat discussies over, ook in onze kringen, ook in de bredere kringen van kerken in ons land, willen altijd maar weten, wat is de toekomst van Israël? En daar gaat deze brief ook uitvoerig op in. Dat zal een van de avonden worden, dat zijn de hoofdstukken 9 tot 11. Is er nog toekomst voor Israël? Nou, dan heeft u een beetje de achtergrond van de brief. Paulus wil naar Rome. Hij wil dat die gemeente een eenheid is van liefde, broederlijke liefde. En dat heeft een bepaald doel. Is dat nou omdat Rome de hoofdstad is van het Rijk? Ik denk ook wel. Dat is toch indrukwekkend als in Amsterdam of in Den Haag waar de regering zetelt en de koning woont. Als die stad grotendeels tot God bekeerd zou mogen worden. Dat zou toch geweldig zijn. Dus zeker Paulus is zeer betrokken op de hoofdstad Rome. Omdat dan in het hart van het Rijk Gods kerk mag bloeien en groeien. Dat is wel zijn gebed. Dag en nacht, zegt hij zelfs, bid ik daarvoor. Maar dat is het niet alleen. Paulus is al nu wat ouder geworden. En hij heeft 3 grote zendingsreizen mogen doen in het oostelijke bekken van de Middellandse Zee. Van Jeruzalem tot Illyricum. Om dat voor u duidelijk te maken, is dat van Jeruzalem tot Albanië. Ik ben verschillende keren op het zendingsveld in Albanië geweest en dan nemen ze mee naar het zuiden. Daar ligt een heel oud kerkje en ze zeggen hier is Paulus ook geweest. Dus hij heeft 3 grote zendingsreizen in het oostelijke deel van de Middellandse Zee. En daar heeft hij verschillende kerken door de genade Gods en door de Heilige Geest mogen stichten. Maar nu is de roeping in zijn hart om ook in het westen. Zodat heel de toenmalige wereld bekend zal worden met het evangelie van Gods genade. Dat is indrukwekkend, want ja, als wij naar de zending gaan, dan is hier een bureau dat je helpt en een huis. Kom je daar, is het huis klaar, staan er al stoelen en een bank en een bureau. En je krijgt elke maand vanuit Woerden, krijg je je inkomsten overgemaakt. Je gaat er naartoe met een vliegtuig. Je krijgt er ook een auto om over die hobbelwegen naar de verschillende kerkjes te gaan. Maar dan denk ik aan de apostel Paulus, die liep. Niet zomaar is een 100 kilometer van Groningen naar Maastricht. Maar ik heb die reizen die u net op de kaartje zag, dat waren afstanden van 2000 kilometer, 3000 kilometer. Te voet. Stukjes soms met een boot. Indrukwekkend. O, deze man heeft zich verteerd in de dienst des Heren. En nou heeft hij het oosten van de Middellandse Zee zending mogen bedrijven en nu nog het westen. En dan begrijp je het verlangen van zijn openingsgebed. Romeinen 1 vers 10 en 11. Alle tijd in mijn gebeden biddende, of mogelijk mij nog de enige tijd een goede gelegenheid gegeven wierd, door de wil van God om tot u te komen. Want ik verlang om u te zien, opdat ik u enige geestelijke gave mag meedelen, gij ten einde versterkt zal worden. Verlangen om die mensen te zien, het gerucht van hun godsvrucht en geloof, was in de hele wereld bekend, de gemeente van Rome. Maar, ik zei, achter de brief schuilt een ander, een diep verlangen. En dat kunnen we pas vinden in het laatste hoofdstuk. Dus dan moet u weer van hoofdstuk 1 helemaal naar het einde. Ik zal kijken of de teksten, als u dit lastig vindt, of ik die de volgende keer niet op een stenseltje kan zetten. In het laatste hoofdstuk, daar zien we het diepste verlangen van Paulus. Daar openbaart hij zijn hart, wat hij nou eigenlijk wil. En wat hij vanuit de roeping van zijn hart in zijn ziel gevoelt. Hij wil naar Spanje. Hij wil naar het westen. Het werk in het oosten is voltooid. Hij wil nu naar het westen. Vers 19 zegt hij eerst zijn werk in het oosten. Door de kracht van de tekenen en de wonderheden en door de kracht van de geest Gods. Zodat ik, en dan zie je waar die zending bedreven heeft, van Jeruzalem af en rondom tot Illyricum, Albanië toe. Het evangelie van Christus vervuld hebt. Ik heb die taak die God mij gaf voltooid, vervuld. Ik heb het zaad gestrooid. En nu zijn verlangen naar het westen. Vers 23. Maar nu geen plaats meer hebbende in deze gewesten. En van over vele jaren een groot verlangen hebbende om tot u te komen. Zo zal ik, wanneer ik naar Spanje reis, tot u komen. Als zendende gemeente, zal ik maar zeggen. Voor mij was dat Nunspeet. Voor hem Rome. Want ik hoop in het doorreizen naar Spanje u te zien. En dan zie je die zendende taak van de zendende gemeente. En van u daarheen geleid te worden. Als ik eerst van u die de tegenwoordigheid eens deels zal verzadigd zijn. En zegt dus, ik wil een tijd bij u blijven. Ik wil u leren kennen. Ik wil u sterken in het geloof, zo het uwe als het mijne. Maar als dat voltooid is, dan vraag ik aan u, wilt u mij verder brengen naar Spanje? Want dan wil ik daar in Spanje en in de streken waar ik langskom, wil ik daar ook opnieuw gemeenten gaan planten. Heel vaak zien we in de Romeinenbrief, ik ga hiermee eindigen, het is al 3 kwartier, ik had me een half uur voorgenomen, maar goed, er was wat rommeligheid in het begin. Maar zending bedrijf van de apostel, ik heb u net al gezegd hoe indrukwekkend dat hij dat allemaal lopende deed. Hij deed het ook niet in eigen kracht. Dat zegt hij zo vaak. Niet door kracht, nog door geweld. Maar door mijn geest zal het geschieden. En zo is het ook gebeurd. Dat overal waar hij kwam, dan lezen we in de handelingen, en de geest wrocht mede. En zo is het christelijk geloof geplant in ons Europa. En wat is dat een groot voorrecht, dat we van kinds af bij de genade en het evangelie Gods, bij zijn woord, mogen worden opgevoed en grootgebracht. En waar gaat het dan om in dat evangelie Gods? Nou, dat heb ik met 1 woord net aangegeven. Dat is het kernwoord van alle 6 avonden. Het gaat over de rechtvaardigheid Gods in Christus. Rechtvaardigheid is voor kattengezant altijd een moeilijk woord. En dan zeg kattengezant, weet je wat krom is? Ja, dat weet hij wel. En u weet het ook. In ons hart is het zo vaak krom. Maar God heeft het kromme recht gemaakt in Christus. Daar gaat de hele brief over. Over de rechtvaardigheid Gods in Christus. Voor kromme mensen. En de verschillende avonden, dan begrijpt u de indeling van de brief. Ik heb de brief ingedeeld in stukjes rond dat woord rechtvaardigheid Gods in Christus. Nou, de volgende keer in februari, 22 februari, gaat het daarover. Wat is nou de rechtvaardigheid Gods? En dat is maar een klein stukje van de brief. Eigenlijk zijn dat alleen de versen 16 en 17. Maar ik neem daar de openingsversen bij. Maar 16 en 17 is het thema van de brief. De rechtvaardigheid Gods in Christus. Daar wil ik een hele avond aan geven, omdat dat het hart is. 19 april, we hadden het in maart gewild, maar in maart is ledenvergadering, mansledenvergadering. Dus 19 april hoop ik een avond te doen over hoofdstuk 1 tot en met 3. En dat zijn sombere hoofdstukken. Maar dat gaat over het missen van de rechtvaardigheid Gods in Christus. Heel de wereld mist dat. Wij missen het ook. En Paulus die gaat duidelijk maken in hoofdstuk 1, 2 en 3 waarom wij dat missen. Dan is er een avond in het najaar. Die data moet ik nog met de koster afspreken. Maar ergens in september, oktober, november. De eerste avond gaat over de hoofdstukken 3 tot 8. Dat is veel. Maar als ik één hoofdstuk per avond zou doen, zijn we er te lang mee bezig. En dan gaat u de draad verliezen. Dus ik kan maar slechts overzichtelijk over die blokjes met u spreken. Maar de hoofdstukken 3 tot en met 8, 3 vers 21 tot 8, gaat over de gave van de rechtvaardigheid Gods. Hoe krijgen wij nou die rechtvaardigheid Gods in Christus? Hoofdstukken 3 tot 8, zeg maar september. En dan die beroemde hoofdstukken waar zoveel over gediscussieerd wordt. Israël en de rechtvaardigheid Gods. Het verlangen van dominee Dekker. De hoofdstukken 19 en 11. Hoe krijgt Israël de rechtvaardigheid Gods in Christus? Nou, dat is een heel actueel onderwerp. Dat is in de maand oktober. En dan beëindigen we de brief met de vruchten van de rechtvaardigheid Gods. Als wij toch die zaligmaker in ons hart mogen hebben door geloof en door genade, dan kan het niet anders of dat geeft vruchten. De vruchten van de Heilige Geest. En dat zijn de hoofdstukken 12 tot en met 16. Dat is het laatste stukje van de brief. En dat hopen we dan te doen in november. Alles als de Heere het geeft. Is dit duidelijk? Nou, dan hopen we u de volgende keer te ontmoeten op 22 februari. En zijn er aan uw kant, want we wilden het laatste kwartiertje, en dat mag nog wel even, het zijn 10 minuten. Zijn er bij u vragen? Zijn er mensen met vragen? Dat is natuurlijk moeilijk, want het is nauwelijks te horen. U mag ook vragen stellen op dit soort avonden over de preek van de zondag die daaraan vooraf ging. Misschien is er daar ook wel eens een vraag, die mag u ook stellen.
Hoe kan het zijn, dominee, dat Paulus zichzelf een Romein noemt?
Nou, ik denk, onze broeder die vraagt of waarom Paulus zich een Romein noemt. Ergens in een van de brieven. Ik denk dat dat komt. Hij kwam natuurlijk uit Turkije, Klein-Azië. Maar ik denk dat hij zich zo noemt omdat hij het Romeinse burgerschap had. Daarom kon hij zich ook beroepen op de keizer. En mocht hij niet gegezeld worden. Omdat hij een Romeins burgerschap had. Dat hadden sommige mensen ook in Klein-Azië. En daarom zal hij zich zo noemen, denk ik. Anderen? Ja.
Is ooit in Spanje geweest?
Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Want de handelingen der apostelen eindigen bij zijn gang naar Rome. En de schipbreuk. Maar daar stopt handelingen der apostelen. Dan wordt het verder stil over het leven van Paulus. We weten wel dat hij in Rome eerst in een zachte gevangenis zat. Dat hij er ook uit mocht. Toen is hij nog een tijdje losgelaten geweest. Toen kwam hij in een strenge gevangenis, vlakbij de Tiber. En de mensen die daar zaten stierven van de honger en de kou. En er werden hun lichaam in de Tiber gegooid. Dat was in 67 na Christus. Paulus is waarschijnlijk gedood buiten de muren van de stad. En dan weten we het verder niet meer. Hè? We weten niet of hij in die korte periode dat hij tussen die zachte en die harde gevangenis een tijdje vrijgelaten is. Of hij in Spanje is geweest. Sommigen denken van wel. Maar je weet het niet precies. Ik zag nog een vinger. Ik ga het met de kosten bespreken. Dat is weer een heel goed technisch advies. De lezingen, beste vrienden, zoals ook deze van vanavond, half uur, die komen op een soort audio. Vroeger zeiden ze op een bandje. Toen audio. Nu zeggen ze podcast, maar dat woord valt bij velen niet goed in het hart. Dus ik zeg maar audio. Kunt u komt op de openbare site en stel dat u vrouw geweest is en u niet kon en dan verlies je de draad. Dat is heel vervelend. Kun je die altijd nog aanklikken en terugluisteren. Misschien in de auto, in de file. Dan maak je dat ook nuttig. Ja, dus dat hopen we te doen. Nog meer vragen? Dan zullen we nu eindigen. Heere, zo mogen we komen aan het einde van deze avond. Het is een korte ontmoeting, maar het is rond de schrift. En uw woord is toch een lamp voor de voeten en een licht op het pad in onze korte levensreis. Opdat we de goede, rechte weg zouden weten van de rechtvaardigheid Gods in Christus. Wij moeten belijden en ook bekennen dat er in ons leven al zoveel kroms geweest is. Dat we voor u niet kunnen bestaan. Maar o wonder, nu mag dat nog verkondigd worden vanaf Paulus af al 2000 jaar. Dat u een rechte weg gelegd heeft uit deze wankelende wereld naar uw gezegend koninkrijk. Zouden deze avonden ook dienstbaar mogen zijn om die weg voor onszelf te mogen kennen en te bewandelen. We vragen dat om Jezus wil. Amen. Iedereen wel thuis.